Af een aantal mededelingen. Vanmiddag zal er een openbare vergadering van de zondagsschool zijn om 14:45, waarbij u alle hartelijk welkom bent. Nu ook vandaag de tweede afkondiging van degene die voor de kerkraad belijdenis hebben afgelegd. Jairus Pieter de Bakker, Wilhelmina Kattenstaart, Gerrit Cornelis Keizer, Jolanda Adriana Keizer Verhagen, Jacobus Knulst, Pietertje Adriana Kreina Knulst Zoeteman, Margaretha Johanna Quist, Wouter Steunenberg, Leendert Cornelis van der Velde, Govedina Adriaantje van der Velde Looi en Catharina Jacomijntje van Wezel. De openbare belijdenis zal, zo de Heere wil, plaatsvinden morgen op de tweede Pinksterdag. Dinsdagavond om 19:30 op de kerkenraad te vergaderen. Woensdagavond om 19:45 is er weer een bijeenkomst met de jongvolwassenen. Vrijdagavond om 19:00 zal de afsluitingsavond van het verenigingsseizoen zijn. Vandaag is de eerste collecte voor de kerk en de tweede voor de zending. Morgen is er 1 collecte bestemd voor de kerk. Volgende week is de collecte de ene collecte voor de kerkelijke kassen. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij zingen uit de 145ste psalm, het derde en het vierde vers. Zij zullen uit de volheid van het gemoed en gedachtig aan de milde overvloed van uw gunst die roemen bij elk een. En wat we dan verder vinden in de versen 3 en 4 van Psalm 145. Gemeente, ook vanmorgen luisteren we naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij gaan u het Pinksterevangelie lezen uit het 2e hoofdstuk van de Handelingen der Apostelen. En we lezen uit hoofdstuk 2 van de Handelingen de verzen 1 tot en met 21. In aansluiting aan de schriftlezing zingen we het 12e vers van Psalm 118. Dit is de dag, de roem der dagen die Israëls God geheiligd heeft. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren ze allen eendrachtig bijeen. En er geschiedde haastiglijk uit de hemel een geluid gelijk als van een geweldige gedreven wind. En vervulde het gehele huis waar ze zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur. En het zat op een iegelijk van hen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En er waren Joden te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen van alle volken onder degenen die onder de hemel zijn. En als deze stem geschied was, kwam de menigte samen en werd beroerd, want een iegelijk hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij ontzetten zich alle en verwonderden zich, zeggende tot elkander: zie, zijn niet alle deze die daar spreken Galileërs? En hoe horen wij hen in iegelijk in onze eigen taal, in welke wij geboren zijn? Parthers en Meders en Elamieten, en die inwoners zijn van Mesopotamië, en Judea en Cappadocië, Pontus en Azië, en Frigië en Pamphylië, Egypte en de delen van Libië, het welk bij Cyrene ligt, en uitlandse Romeinen, bij de Joden en Jodengenoten, Cretenzen en Arabieren. Wij horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken. En zij ontzetten zich allen en werden twijfelmoedig, zeggende de een tegen de ander: wat wil toch dit zijn? En anderen spottende zeiden: ze zijn vol zoete wijn. Maar Petrus, staande met de 11, verhief zijn stem en sprak tot hen: gij Joodse mannen en gij alle die te Jeruzalem woont, dit zij u bekend en laat mijn woorden tot uw oren ingaan, want deze zijn niet dronken gelijk gij vermoedt, want het is eerst de 3e uur van de dag. Maar dit is het wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. En uw jongelingen zullen gezichten zien. En uw ouden zullen dromen. En ook op mijn dienstknechten en op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten. En zij zullen profeteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven. En tekenen op de aarde beneden. Bloed en vuur en rookdamp. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat de grote en doorluchtige dag des Heren komt. En het zal zijn dat een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. De tekst voor de prediking op deze eerste Pinksterdag vinden we in het tweede hoofdstuk van de Handelingen der Apostelen, vers 33, het 33ste vers van Handelingen 2. Waar Petrus de betekenis van het Pinksterfeest en van de komst van de Heilige Geest aldus verwoordt: hij dan, dat ziet op Christus, hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte des Heilige Geestes ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort wat gij nu ziet en hoort. Wij willen samen eerst bidden. Heren, laten wij vanmorgen ook eerst tot u mogen komen. En wilt gij, die ons tot nog toe gespaard en verzorgd hebt, die ons gezegend en welgedaan hebt, nu ook vanmorgen, nu wij hier in uw huis mochten komen, uw genade bewijzen. Wilt gij ons ook, als wij naderen tot u, gehoor geven, Heren. Als wij onze beden voor u neerleggen en ons verzoek u doen, wilt u ons dan niet afwijzen? Dat zouden we wel verdiend hebben. Daar hebben we het immers naar gemaakt. Al was het alleen al de afgelopen week, die geeft voldoende getuigenis dat wij een boos hart hebben. Dat we vaak op eigen gekozen wegen gaan. Dat we ongehoorzaam zijn. Dat we van nature geen liefde tot u en tot uw woord en tot uw dienst hebben. Dat wij onze eigen zin doen, dat wij naar uw wil en naar uw gebod niet vragen, En dat als het ons zo uitkomt, we dat gebod van u ook wel terzijde durven schuiven en het te durven overtreden. Heren, al was het alleen maar de afgelopen week, dan vinden we daar, als we heel eerlijk met onszelf omgaan, al genoeg argumenten op grond waarvan u zou kunnen zeggen, wijk van mij. Wij hebben het tegen u ook gezegd, wijk van ons. En als u het tegen ons zou zeggen, zoudt u niets onrechtvaardigs doen. Dan zoudt u alleen maar doen wat wij al zo vaak gedaan hebben. Als u tegen ons zou zeggen, ik spreek niet meer tot u, dan kunnen wij niet zeggen dat dat onbillijk is, heren, want wij hebben zo menigmaal zonder gebed, zonder waarachtig gebed geleefd en verschillende van ons hebben nog nooit echt gebeden vanuit het hart. Wel met de lippen, maar niet met het hart. Als u naar ons niet meer zou willen luisteren, dan hadden we daarin geen onrecht, want wij hebben zo vaak naar u niet geluisterd. En als u sprak en onze aandacht vroeg, en als u dat zelfs heel ernstig en heel indringend deed, dan hebben we nog onze oren dichtgestopt en we zijn onze eigen weg verder gegaan. O Heere, als we dan krijgen wat we verdiend hebben, dan is het voor ons een verloren zaak. Maar wilt u ons genadig zijn? Wilt u niet doen naar onze zonden? Wilt u ons niet vergelden naar onze ongerechtigheden? Maar wees nog barmhartig en genadig en groot van goedertierenheid. We mochten daar met elkaar van zingen aan het begin van deze kerkdienst. Dat heeft die psalmist, die zo lang geleden daar al weet van had en die het op schrift gesteld heeft, dat heeft die psalmist ons al voorgezegd. De Heere is langmoedig en genadig en groot van goedertierenheid. En daarmee heeft hij niets verkeerds gezegd. Dat is de waarheid. O Heere, wij danken u ervoor dat dat de waarheid is. En dat is de enige grond waarop we nu nog hoop kunnen hebben. Datgene wat u van uzelf gezegd hebt. De rijkdom van uw barmhartigheid. De langmoedigheid. De goedertierenheid Gods. En omdat u zo bent, Heere, kunnen we toch ook vanmorgen nog tot u komen. En daar hoeven we ook niet te pleiten op iets van onszelf. Dan hoeven we ons ook niet te verontschuldigen. Dan hoeven we geen verklaringen voor onze zonden te zoeken, waarmee wij misschien onze excuses zouden kunnen aanbieden. Dan kunnen we in alle eerlijkheid voor uw aangezicht uitspreken, Heere. Wij hebben gedaan wat kwaad is in uw ogen. En veel van dat kwaad was moedwillig bedreven. Maar als we dat gezegd hebben, dan hoeven we toch niet te stoppen in ons gebed. Dan mogen we u toch ootmoedig bidden, Heere. Maar zie ons nu niet aan in onszelf. Vergeef onze zonden. En wilt u, omdat u genadig en barmhartig bent, u zo ook aan ons openbaren. En daarom ook uw woord nog zegenen. Als we er vanmorgen weer van mogen horen dat gij wonderen verricht hebt, dat gij genade bereid hebt, dat gij uw geest ook geschonken hebt. Nadat alles door de Heere Jezus al volbracht was, dat de geest toen ook nog gekomen is om het nu deelachtig te maken, om het nu in de harten van zondaren toe te passen. Dat de geest gekomen is om mensen ertoe te brengen, die vraag te stellen, wat moeten we doen om zalig te worden? Dat de geest gekomen is om mensen met het geloof te begiftigen en de genade van de bekering te geven. Heere, nu we er vanmorgen weer van mogen horen dat u zoveel gedaan hebt en nog altijd doet door uw geest die u immers niet terugneemt. Nu mogen wij toch ook toegaan tot de troon der genade, om van uw barmhartigheid te verkrijgen en geholpen te worden ter bekwame tijd. Laat ons naderen tot u dan toch ook maar in het geloof mogen zijn. In het vertrouwen dat gij, ondanks dat we zulks onwaardig zijn, nochtans om Christus wil, horen wilt. En dat u ons ook geven wilt wat we nodig hebben. En waar we, als het goed is, ook voor naar uw huis kwamen. Om te horen de woorden der zaligheid. En ze niet alleen te horen met onze oren, maar ze ook te verstaan met ons hart. En ze te beleven als de kracht Gods tot zaligheid. Heere, zegen ons in ons samen zijn. En maak het ons duidelijk wat de betekenis van Pinksteren is. Wat de bedoeling van de komst van de geest was. Wat de vrucht van de komst van de geest toen was en nog is. En wat zo door u op dat heilsfeit, op die geweldige gebeurtenis, die er niets minder is dan de komst van de Heer Jezus in het vlees. Wat toen op die grote dag van Pinksteren door u tot stand gebracht is, mogen we het verstaan en beleven. Genadige God, wilt u zo in ons midden zijn. We vragen u ook dat u gedenken wilt aan hen die niet met ons naar de kerk konden komen. Vergeet u ook hen niet. U hebt meer dan één zegen. U bent ook niet aan één plaats gebonden, aan één kerkgebouw. Heren, overal waar uw woord is, daar wilt u er toch ook in meekomen. Bewijs dat. Zegen uw woord ook voor hen die niet naar de kerk konden. Zegen uw woord ook voor degenen die het op andere plaatsen horen. Mag dat evangelie dat vandaag verkondigd wordt niet te vergeefs worden gepredikt. Maar kom daarin mee en doe er werk en in en mee en door. En wilt gij als het ware opnieuw iets van de beleving van Pinksteren geven. Dat er ook vandaag her en der allerwegen mensen mogen zijn die het niet meer weten. En die in hun verlegenheid, in hun zielsverlegenheid gaan vragen wat moeten we doen. En die zo ook vatbaar worden voor die boodschap van het evangelie. En die leren geloven. En die uw woord ook gaarne leren aannemen. Mogen we zo van u bidden om een hernieuwde Pinksterzegen, een hernieuwd Pinkstergebeuren. En laat allerwegen over deze gehele wereld uw rijk komen, Heere. U vergadert ze toch overal vandaan. En u wilt toch ook dat uw huis vol zal worden. Hoor ons, getrouwe God, om Jezus wil. Amen. Wij zingen nu uit de 72e psalm, het 8e en het 9e vers. Zo moet de koning eeuwig leven en de stedelingen zullen bloeien gelijk het malse kruid. 8 en 9 van 72. Gemeente, we vieren het elk jaar, Pinksteren. Zo goed als dat we alle jaren ook de geboorte van de Heer Jezus gedenken. En het sterven van de Heiland en zijn opstanding en zijn hemelvaart. Zo gedenken we ook alle jaren weer het Pinkstergebeuren. En we weten allemaal wel te vertellen dat op Pinksteren, op dat Pinksterfeest, de Heilige Geest is gekomen, uitgestort. En dat er toen daar in Jeruzalem wonderen gebeurd zijn. Mensen werden vervuld met de Heilige Geest. En ze gingen de grote werken Gods spreken. Anderen die luisterden, althans er waren er onder hen die in het hart gegrepen werden. En die tot bekering kwamen. En dat op die dag de gemeente in Jeruzalem geweldig gegroeid is. Dat de Heilige Geest er zelfs wel 3000 toedeed tot de gemeente die mocht zalig worden. Maar als we onszelf nu eens heel eerlijk de vraag stellen, ook al horen we er dan alle jaren weer van, hebben wij nou voor onszelf ook een duidelijk beeld van de betekenis van Pinksteren? En is dat beeld dat wij voor onszelf van Pinksteren hebben nu ook wel zo duidelijk als het beeld dat wij van Kerst hebben en van de opstanding van de Heer Jezus? Dan denk ik dat er toch verschillende onder ons zijn, en niet alleen onder de jongeren, maar mogelijk ook nog wel onder de ouderen, die dan toch wel wat beginnen te stotteren als ze antwoord moeten geven op de vraag, wat is nu eigenlijk Pinksteren? Wat was de betekenis daar nu van? Jazeker, we kunnen zeggen, toen kwam de Heilige Geest. Waarom kwam de Heilige Geest? Wat kwam die dan doen? Waarom moest hij komen? Wat was Pinksteren? In een zekere zin zijn we in een wat nadelige positie als het over Pinksteren gaat, en we vergelijken dat met Kerst of met Pasen, dat we er maar zo weinig illustratiemateriaal bij hebben. Als we ons de dingen voor kunnen stellen, als we ze kunnen zien met ons geestesoog, dan is het soms al een stuk eenvoudiger om te zeggen dat en dat, en dat en daar en daarom. Maar op Pinksteren is er niet zoveel te zien. Een paar dingen maar. Maar lang niet zo indrukwekkend en lang niet zo veelvuldig als in de kerstnacht met de engelen en de herders en de dagen daarop volgend met de wijzen uit het oosten en Simeon en Anna en met Pasen, de opstanding van de Heer Jezus, de aardbeving, de soldaten bij het graf, de engel uit de hemel, de weggerolde steen, de bedroefde vrouwen, de discipelen achter gesloten deuren en zoveel andere dingen meer. Dat kun je je allemaal voorstellen, dat kun je allemaal zien. Degene die op zondagschool of op de dagschool werken en die met de kinderen de Pinkstergeschiedenis overdenken, voelen dat juist toch ook vaak als een soort handicap van wat kun je ze nou laten zien? Is er dan niks te zien op Pinksteren? Wel, laten we ons eerst duidelijk voor ogen stellen dat Pinksteren, al is het dan wat anders van karakter en al is er inderdaad ook niet zo heel veel voor onze natuurlijke ogen te zien, dat Pinksteren net zo goed als de andere feiten die ik noemde bij de heilsfeiten hoort. En dat het gebeuren op die eerste dag van de week, op het Joodse wekenfeest, 7 weken na die andere zondag, toen Jezus opgestaan is uit de doden, dat dat gebeuren op die zondag inderdaad ook van de grootste betekenis is. Zonder de geboorte van Christus was er geen zaligheid. Dat snapt iedereen. Als de Heer Jezus nooit geboren was, was hij ook nooit mens geworden, was hij nooit aan het kruis gegaan, was hij nooit gestorven voor de zonde van zijn volk. Zou er geen zaligheid zijn, dat begrijpt een klein kind nog. Zonder de opstanding van de Heer Jezus, geen zaligheid. Stel dat hij in het graf gebleven was. Stel dat de dood nog over hem heerste. Was zijn werk nooit af geweest. Was er geen zaligheid geweest. Al had de Heer Jezus het nog zo goed bedoeld. En al had hij nog zoveel geleden. Maar dan was hij dood geweest. Kon hij niks meer voor ons doen. Dat begrijpt ook een kind. Zonder de komst van de Heilige Geest zou er net zo min zaligheid zijn. Daarom was ook dat gebeuren noodzakelijk. Laten we dat eerst voorop stellen. Een heilsfeit van niet minder gewicht dan de andere dingen die ik u al noemde. En als we dat voor ogen houden, dan kon het toch wel eens wezen, gemeente, dat we vandaag wat te zien krijgen. Te horen in ieder geval. Maar als onze oren echt openstaan voor het heilsfeit, dan wil God ons ook ogen geven om te zien. Geloofsogen. Geloofsoren. We horen in Handelingen 2 de apostel Petrus aan het woord. Hij gaat verklaren wat er gebeurd is. Er waren tekenen en die waren bedoeld om de nieuwsgierigheid van de mensen te prikkelen, zodat ze naar die bepaalde plek toe kwamen. Want daar was wat te horen. Twee tekenen die ons in Handelingen 2 in het eerste deel van dat hoofdstuk ook genoemd worden. Dat geluid van die geweldig gedreven wind. Dat moet natuurlijk iets heel merkwaardigs geweest zijn. Dat de mensen daar de wind hebben horen gieren en ze zagen geen blad van een boom bewegen. Ja, dan ga je al vragen, wat is dat nou? Het geluid van een wind en dan niet zomaar een beetje een bries, maar een geweldige gedreven wind, een storm. En je ziet niks bewegen. Wat is dat? En dat komt op een bepaalde plek vandaan en daarheen gaan ze en dan zien ze daar een tweede wonderlijk gebeuren. Dan zien ze daar een aantal mannen staan en die hebben vlammetjes op hun hoofd. Tenminste, dat lijkt op een vlammetje. Maar het was geen vuur. Want het haar van dat hoofd, dat verzengde helemaal niet. Het was een geluid als van een gedreven wind. En het was als iets als van vuur. Verdeelde tongen als van vuur. En dan horen ze die mannen daar ook nog spreken. Ze begrijpen ook waar het over gaat. Want al komen ze overal vandaan, op dat wekenfeest in Jeruzalem, Joden uit de diaspora, uit de verstrooiing, uit allerlei hoeken van de wereld van die tijd, uit Pontus en Galatië en Cappadocië en Bithynië en Libië en Egypte en noem maar op, al die landen om Palestina heen, waar allemaal Joden woonden in de verstrooiing. Joden die toch nog de godsdienst der vaderen vasthielden. En die omdat zij die godsdienst van hun vaderen niet wilden verloochenen, ook al woonden ze in een heidense omgeving, zo van tijd bij tijd en wijle ook naar Jeruzalem gingen om daar een van de feesten mee te maken. En Jeruzalem was met paasfeest en met pinksterfeest dan inderdaad ook nogal vol met allerlei pelgrims. Mensen van allerlei gaten en allerlei hoeken met die gewoon waren om verschillende talen te horen, spreken en die ze ook wel verstonden. Die mensen horen hier een aantal Galileese vissers in hun eigen taal spreken. En het gaat nog niet om een praatje, het gaat nog niet om allerlei dingen die verder geen wezenlijke betekenis hebben, dingen die niks om het leven hebben. Het gaat om de grote werken Gods, dat horen ze ook. Nou, en dan is er alle aanleiding om in verwondering en in verbazing de vraag te stellen, en dat doen ze dan ook, wat betekent dit allemaal? Wat wil toch dit zijn? Er zijn erbij van wie we lezen dat ze twijfelmoedig waren. Er zijn er ook bij die helemaal in verwarring zijn. Er zijn er ook bij die zo dapper zijn, als je dat dapper wil noemen tenminste, om ermee te spotten. Mensen voelen echt wel aan dat dit iets bijzonders is. Dit is niet zomaar iets van deze aarde. Hier is iets van God. Dat kun je horen aan wat die mensen zeggen ook. De grote werken Gods. En toch zijn er een aantal van die bravoer mensen die zeggen, oh, kom op. Ze zijn dronken. Op die manier zoeken ze zich de dingen van het lijf te houden. Het moet niet te dichtbij komen. Maar Petrus begrijpt dat vanwege die vragen en hij kan het ook aan de gezichten van de mensen wel zien. En hij kan het wel merken als hij ziet dat ze hun schouders ophalen en dat ze onbegrijpend hun hoofd schudden en naar elkaar kijken van snap jij het, ben jij wat dat is? Petrus begrijpt wel dat hier uitleg nodig is. Ze mogen niet onkundig blijven. Dit mag geen mysterie voor hen blijven. Wat ze gezien hebben en wat ze gehoord hebben, dat moet worden verklaard. En dat gaat Petrus dan doen. En dan neemt hij zijn Bijbel in de hand. Want hoe zou je de geestelijke dingen kunnen verklaren zonder de Bijbel te raadplegen? Hij begint met te zeggen, wees nu niet zo dwaas om te denken dat deze mensen dronken zijn. Dat zijn ze natuurlijk niet en dat weet iedereen wel. 'S morgens om 9 uur ben je nog niet dronken. Of je moet helemaal een beroepsdrinker zijn die echt nooit de fles kan laten staan. Maar normaal gesproken is een mens om 9 uur 's morgens nog niet dronken. Maar weet u wat dat is, zegt Petrus. En hij heeft intussen in zijn Bijbel gebladerd en hij is terechtgekomen bij het tweede hoofdstuk van de profetie van Joël. Hij zegt, dit is het. Wat hier staat. Wat Joël zo lange tijd geleden geprofeteerd heeft, dat is nu vervuld. Ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees. En waarom is dat nou gebeurd? En wie heeft dat dan gedaan? Wie heeft die geest doen komen? En wie zorgt er dan voor dat die geest ons hier sprekende maakt? Zodat wij in staat zijn om op zo'n manier te spreken de grote werken Gods, dat jullie het allemaal in je eigen taal kunnen begrijpen. En dan heeft Petrus ondertussen al een ander hoofdstuk uit het Oude Testament opgezocht. Twee psalmen. En hij gaat verklaren wie die geest heeft gegeven. Namelijk Christus. Die kennen jullie nog wel, zegt Petrus. Daar weten jullie nog wel genoeg van Jezus van Nazareth. Je weet nog heel goed, dat was nog maar kort geleden ook. En als je er persoonlijk niet bij was, dan heb je het ondertussen wel gehoord van anderen. Dat hij hier, een aantal weken geleden, hier in dezezelfde stad, als een gevloekte aan het kruis genageld is. Jezus, hier omgebracht. Door jullie. En toen zijn er geruchten geweest, dat weten jullie ook allemaal nog wel, dat hij opgestaan zou zijn. Maar die geruchten die zijn ook weer sproken. Mensen hebben gezegd, ja dat is een verhaal dat de discipelen verteld hebben, maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. En de soldaten van de wacht die bij het graf gestaan hebben, die hebben hun best gedaan om die boodschap van de discipelen te gaan weerleggen. En die hebben gezegd, dat is helemaal niet gebeurd. Hij is gestolen door zijn discipelen en die vertellen nou maar dat hij leeft. Maar Petrus zegt dat verhaal, dat gerucht over zijn opstanding is echt wel waar. Kijk maar. Het stond ook al in de schriften. In Psalm 16. Gij zult uw heilige niet toelaten dat hij verderving zou zien. Dat zei David. Maar David heeft wel verderving gezien. Dat is ontegenzeggelijk. Zijn graf is zelfs hier onder ons, zegt Petrus. Op wie slaat dat dan? Op Davids zoon. Op de beloofde Messias. Die is wel degelijk uit de doden opgestaan. En meer dan dat. Die is ook opgenomen in de hemel. Die heeft een plaats gekregen aan de rechterhand van zijn vader. En die verhoogde Christus heeft loon ontvangen. Zijn werk mag hier op aarde zijn afgekeurd. En u mag zich ervan hebben afgewend in ongeloof. En u mag hem hebben verworpen. Maar God heeft er heel anders over geoordeeld. God heeft hem eer en heerlijkheid gegeven toen hij hem een plaats gaf aan zijn rechterhand. En toen hij hem de bevoegdheid gaf alle dingen te regeren. En toen God hem het hele bewind in handen heeft gegeven. En toen God al die dingen met hem deed, toen heeft hij hem nog één ander ding gegeven. De Heilige Geest. En daar weten Joden natuurlijk uit het Oude Testament ook van. Want in het Oude Testament gaat het ook al geregeld over de Heilige Geest. Wel nu, zegt Petrus, de Heilige Geest is in handen van Christus gegeven. En die mag ermee doen wat hij wil. En toen hij de belofte des geestes, dat is de beloofde geest, heeft ontvangen, toen heeft hij uit de hemel, die gekruisigde Christus die opgestaan en verheerlijkt is, toen heeft hij dit wat jullie nou zien en wat jullie nou horen en wat jullie getuigen van zijn, uitgestort. En dat was voor ons niet zo wonderlijk, want dat had hij ons beloofd. In de kring van de discipelen, op de laatste avond, in de laatste nacht van zijn leven, had de Heer Jezus daar met zijn herhaaldelijk over gesproken, dat hij zou heen gaan en dat dat ook nut zou hebben dat hij heen zou gaan, want anders zou de andere trooster niet kunnen komen. Maar als ik heen gegaan zal zijn, zo zei hij tegen zijn discipelen, dan zal ik hem zenden. Ik zal de Vader bidden dat hij hem zal geven. En op een andere plaats zegt hij, en de Vader zal hem mij geven en ik zal hem weer doorgeven. Ik zal hem aan mijn kerk geven op aarde. En dat is nu gebeurd. Dus wat doet Petrus? Petrus spreekt de grote werken Gods. Hier heel letterlijk. Petrus verkondigt wat God gedaan heeft en aan het doen is. En dan bedoel ik met God de drie enige God. Want ik heb ze intussen alle drie genoemd, de drie personen. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De grote werken Gods die Petrus verkondigt is, daar is de Heilige Geest gekomen. En de belofte van Joël en van andere profeten is vervuld geworden. En dat de Heilige Geest gekomen is, dat heb je nou kunnen horen. En dat heb je ook kunnen zien. Daar was die wind het teken van. Die zogenaamde wind. Daar zijn die vuurvlammetjes ook het teken van. Van dat zogeheten vuur. Daar zijn de woorden die wij hier spreken en eigenlijk in jullie eigen taal ook het bewijs van. Je hebt het kunnen horen en je hebt het kunnen zien. De geest is gekomen. Dit is wat Joël gezegd heeft. En dit is tot stand gekomen doordat Christus hem uitgestort heeft, de aan de rechterhand van de Vader verhoogde Christus. Hij gaf hem. En hij kon hem geven, omdat hij hem op zijn beurt als loon op zijn arbeid van zijn Vader had ontvangen. Hij heeft de levendmakende geest eerst verworven, verkregen en toen gegeven. De Vader geeft de geest, de Zoon geeft hem door en de geest komt. En dat maakt Pinksteren tot een heilsfeit. Een moment waarop God aan het werk is. De drie-enige God. En wat is God aan het doen? Waarom is God aan het werk? Beter gezegd, waartoe is God aan het werk? Hij is bezig met het heilswerk. Het gaat God nu niet zoals het in de schepping ging om dingen te maken, stoffelijke dingen. Het gaat God op Pinksteren niet zozeer om het onderhouden van het geschapene. God is op Pinksteren niet in de eerste plaats de schepper, niet de onderhouder, maar degene die het heil werkt, die zaligheid beoogt, die zaligheid tot stand brengt. Het is God die op Pinksteren heel concreet verloren zondaren op het oog heeft en hun zaligheid zoekt te bewerken. Maar dat was toch allemaal al gebeurd? Wat was er dan nog niet gedaan? De Heer Jezus had op Golgotha's kruis al gezegd, het is volbracht. En dat wil toch zeggen, en zo horen we daar toch over preken en spreken rondom Goede Vrijdag, dat de dingen allemaal tot stand gekomen zijn die tot stand gebracht moesten worden. De schuld is toch betaald? Schuld uws volks hebt ge toch uit uw boek gedaan, zo mag de dichter van een psalm dan toch zeggen. Dat is toch op Golgotha, dat is toch op de dag van de Goede Vrijdag gebeurd. De Heere heeft toch de ongerechtigheid op één dag weggedaan. Dat bloed van Christus, dat is toch genoegzaam. Er hoeft toch niet wat nog meer te gebeuren. Er hoeft toch niet nog een ander bloed te vloeien. Er hoeft van de mens toch ook nog helemaal niks meer bij. God heeft het toch ook bewezen dat dat woord van Christus een door hem goedgekeurd woord is geweest. God heeft hem toch zelf opgewekt uit de doden, permissie gegeven om op te staan. Heeft God de Vader daar dan niet in getuigd dat het werk van de Zoon hem volkomen behaagt en dat hij van oordeel is dat er niets meer aan toegevoegd hoeft te worden? Het is toch allemaal volbracht? Ja. Aan dat werk van Christus ontbrak echt helemaal niets. De schuld is betaald. Het heil is verworven. Volkomen verworven. Nou, wat dan? Wat moet er dan nog gebeuren? Gemeente, wat er dan nog gebeuren moet, dat is dat u en ik er deel aan moeten krijgen. Is dat al gebeurd? Is dat tegelijkertijd gebeurt met de dood van Christus en met de opstanding van Christus? Is dat toen op datzelfde moment al gebeurd dat we er deel aan kregen? Het heil is verworven. Daar gaat geen woord van af. Maar dat heil is in handen van Christus. En waar moet het nou uiteindelijk terechtkomen? Moet het in handen van hem die het verworven heeft blijven liggen? Moet hij het voor zichzelf houden? Of moet het in ons hart komen? Moet het aan ons toegepast worden? Uitgedeeld? Toegeëigend? Ja, dat laatste. Het is voor ons niet genoeg als we weten dat Christus het allemaal verworven heeft. Zolang het in de handen van Christus blijft liggen, heb ik het niet in mijn hart. Het moet nu uit Christus genomen worden. En het moet ons worden verkondigd en toegeëigend. Het moet in ons hart worden toegepast. En wie zal dat dan doen? Moet de mens dat nou zelf doen? Wordt het evangelie nou verkondigd en laat God nou boodschappen? Dit heb ik gedaan. Dit heeft mijn zoon gedaan. En wat mijn zoon gedaan heeft, dat is voldoende en meer vraag ik niet. En nou moet u maar zien dat u eraan komt. Nou moet u dat maar geloven. En geloof het nou maar en neem het nou maar aan in het geloof. En zie nou maar ook dat je dat geloof dan zelf produceert. Moet de mens dat nou zelf doen, naar Christus toe gaan en het uit die volheid van Christus nemen en het zichzelf toepassen? Het zelf in zijn hart leggen? Het zelf geloven? Gaat dat zo? Is het laatste onderdeel, en dat is voor ons nou net het beslissende onderdeel, dat is nou het onderdeel waarbij het erover gaat, of ik er nou deel aan heb of geen deel aan heb, is dat laatste onderdeel van het heilswerk nou mijn werk? Moet ik dat nou doen? Als u uzelf een beetje kent, dan hoeft u uzelf nog lang niet compleet te kennen. Maar al was het maar een klein beetje echte zelfkennis door Gods Heilige Geest u geleerd, dan weet u, als het zo zou zijn dat ik dat laatste stukje van de weg moest afleggen, dat ik dat laatste stukje van het werk moest doen, dat ik voor de toe-eigening en de toepassing moest zorgen, dat ik mezelf geloof moest geven en bekering moest geven, dan weet u dat het dan nog een verloren zaak is. Want je kunt wel denken dat je het zo kan pakken. En dat je het jezelf toe kunt toe-eigenen. Met een geloof dat je zelf gemaakt hebt. Maar dan grijp je ernaast. En dan zijn je handen nog leeg. En al zou je het op die manier echt kunnen pakken en toe-eigenen. Kom nou eens een dag later. Waarop je misschien heel anders geestelijk gesteld bent. Dan ben je het nog weer kwijt. En dan breng je het nog weer door. En dan verspeel je het nog weer. Door nieuwe zonden. Als het laatste van het heilswerk, de toe-eigening, ons werk zou zijn, gemeente, dan was het voor iedereen nog een verloren zaak. Wie moet dat dan doen? Dat moet ook God doen. Zoals de Vader in de eeuwigheid al moest besluiten dat zondaren zalig zouden worden. En zoals de Zoon na zijn komst in deze wereld die zaligheid van zondaren verworven heeft, zo is er nou ook nog een Heilige Geest nodig om u en mij in onze ongelovigheid, in onze onbekeerlijkheid, in ons verloren zondaarsbestaan deel te geven aan dat heil in Christus. Daartoe moest hij komen. En daartoe heeft Christus hem gezonden. Om wat te doen? Nou, dan hoef je alleen maar te luisteren naar wat de Heer Jezus in de hoofdstukken Johannes 14 tot en met 16 over het werk van de komende Heilige Geest gezegd heeft. En let u dan alleen maar op de werkwoorden die daar gebruikt worden als activiteiten van de Heilige Geest. Hij komt om te getuigen. Nou, dat gebeurt hier eigenlijk in Handelingen 2 al. Want daar staan mensen. En ze zijn, ja, ze spreken wel een taal die iedereen begrijpen kan. Maar je kunt aan het accent horen dat Galileërs zijn. Dat kun je horen. Want zelfs die taal die zij spreken, spreken ze met een duidelijk accent. Gewone mensen. En als je de geschiedenis van die mensen kent, en dat zal daar in Jeruzalem allemaal wel niet zo bekend geweest zijn, maar wij weten daar meer van. Maar als je de geschiedenis van die mensen kent, dan weet je dat ze een paar weken geleden nog allerlei dingen zeiden die Kant nog wel raakten. En die er getuigen van waren dat ze zelf ook nog een hele hoop dingen moesten leren. Dan zijn er een paar bij van wie tegen wie de Heer Jezus gezegd heeft, kort geleden nog maar een week of zeven geleden, onverstandigen en tragen van hart. Dan zijn er bij aan wie de Heer Jezus hun ongelovigheid verweten heeft. En nu spreken ze de grote werken Gods. Doordat de geest kwam om van Christus te getuigen. Waar haalt Petrus dat inzicht in de schriften vandaan? Hoe komt het dat hij zo zonder enige verdere voorbereiding ineens weet dat hij bij Joël 2 moest zijn en bij Psalm 16 en bij Psalm 110 die hij ook nog aanhaalt? Hoe komt het dat Petrus die een tijdje geleden van de Heer Jezus moest horen dat hij de schriften niet wist? En dat hij daardoor zulke fouten maakte. En daardoor zo troosteloos was toen Christus gestorven en begraven was. Omdat ze de schriften niet verstonden. Hoe komt Petrus nu ineens aan dat zicht, die kennis van de schriften? Het is omdat de geest getuigt. En als de Heer Jezus dat zegt in Handelingen in Johannes 15, het laatste vers. Dan zegt hij niet alleen die geest zal getuigen van mij. Maar gij zult ook getuigen. Wat komt die geest doen? Hij komt mensen bekwaam maken, zeg het maar zo, om te preken. Hij stelt het ze zo duidelijk voor ogen dat de nevels in hun geest verdwijnen en dat het licht hen opgaat en ze zien het. En omdat ze het zien, kunnen ze het ook zeggen en kunnen ze het ook overtuigend zeggen, getuigend zeggen. Wat komt die geest doen? Behalve getuigen heeft de Heer Jezus gezegd, en deze gekomen zijnde zal hij de wereld overtuigen. Ook dat is nodig. Want je kunt nog zo duidelijk tegen iemand spreken, en je kunt nog zo duidelijk iemand op zijn fouten wijzen, en je kunt nog zo duidelijk iemand op de gevaren wijzen die hij gaat als hij doorgaat in die weg. En je kunt nog zo duidelijk je boodschap brengen, maar daarmee is degene tot wie je spreekt nog niet overtuigd. Zodat hij doet wat je zegt, of laat wat je zegt dat hij laten moet. Maar overtuigen. Zodat je hart het aanvaardt. Zodat je het gelooft. Zodat er ook bekering komt. Dat komt de Heilige Geest ook doen. Overtuigen van zonde. En dan ga je zien wat zonde is. En dan ga je er ook last van krijgen. En dan ga je er ook berouw over krijgen. En dan breekt het hart van binnen. Hij zal mij verheerlijken, zegt Christus. Of dat niet nodig is, want van nature zie je niks in hem. Als we hem aanzagen, had hij geen gedaante dat we hem zouden begeerd hebben. Al die mensen in Jeruzalem, wat hebben ze nou in de Heer Jezus gezien? Niks. Ja, niks. Een verleider, een bedrieger. Een man onder het oordeel. We achten hem dat hij van God geslagen, geplaagd en verdrukt was. Hij was de verachtste onder de mensen. En we hebben hem uitgebannen en uitgewezen en gezegd, kruist hem. Wie zag er nou wat in hem? En de Heilige Geest komt om Christus te verheerlijken. Zodat je zag je zonde niet en daarom beweende je ze niet. En je zag Christus niet en daarom had je hem niet nodig. En zocht je hem niet en vluchtte je niet naar hem. En als je van hem hoorde, zelfs in het gunstigste geval, dan was zijn naam alleen maar een klank. En nu komt de Geest om Christus te verheerlijken, zodat mensen hem gaan zien. Ga nodig krijgen ook. Belang bij hem krijgen. Geloof in hem krijgen. De Heilige Geest zou een ander woord dat de Heer Jezus van de activiteiten van de Heilige Geest gebruikt. Hij zal u indachtig maken. Indachtig maken, dat is dat de dingen die je eigenlijk wel weet, maar die helemaal weggezakt zijn, die in een onderbewuste zijn terechtgekomen, maar die je toch wel weet, die je misschien van je kinderjaren wel weet, die je misschien van het onderwijs op de zondagsschool nog wel weet, toen je daar als 5- of 6-jarige naar de Bijbelvertelling zat te luisteren. En die aansporing die je toen al kreeg om dagelijks de Heere te zoeken, en het is weggezakt. En je weet het en je weet het niet en je gebruikt er niks van. En dan komt de Heilige Geest en die komt het woord van die meester of die juffrouw op de zondagsschool. En eens voor je aandacht brengen. Of wat je grootmoeder wel eens gezegd heeft tegen je. Of een tekst uit de Bijbel die je wel eens gehoord hebt. Als de Heilige Geest gaat werken, gaat hij je doen terugdenken aan wat je al eens eerder gehoord hebt. Wat de Heere al eens eerder gezegd heeft. En dan gaat dat woord ineens leven. En dan kun je dat woord niet meer kwijt. En dan zet dat woord je aan het werk. En dan houdt dat woord je aan het werk. Want de Heilige Geest komt er nou in mee. En zoveel andere dingen meer. Leest u Johannes 14, 15 en 16 maar eens na. Met name op de werkwoorden die het werk van de Heilige Geest typeren. Dat kwam hij allemaal doen. Ik kan het ook anders zeggen. Ik kan het ook zeggen met woorden die wij in onze geloofsleer gebruiken. En die we allemaal een plaatsje hebben gegeven in wat we dan de zogeheten orde des heils noemen. Het is de Heilige Geest die roept. Krachtdadig roept. Zodat je het hoort. Het is de Heilige Geest die wederbaart. Die een nieuw leven schenkt. Het is de Heilige Geest die bekeert. Het is de Heilige Geest die geloof schenkt. En als ik het nog anders wil zeggen, en dan ga ik het proberen toch te illustreren. Met Handelingen 2. Even verderop, een beetje naar het eind van dat hoofdstuk. Daar zie je wat de Heilige Geest doet. Petrus heeft gepreekt, Petrus heeft getuigd, Petrus heeft de grote werken Gods verkondigd, Petrus heeft de Heer Jezus verkondigd. Petrus heeft die mensen verteld wie Christus is en wat zij met hem gedaan hebben. Hij heeft ook het stuk van de ellende aan de orde gesteld. En terwijl de Heilige Geest in Petrus werkte en door Petrus heen werkte, is die ook aan het werk in harten van mensen. Daar een en daar een en daar een en daar. En het blijken er zoveel te zijn. En wat doet de Heilige Geest in het hart? Hij verslaat ze. In één keer zijn dingen die ze nooit eerder gezien hebben, werkelijkheid voor hen. In één keer weten ze, in meerdere of mindere mate, wat het is om zondaar te zijn. En verloren te zijn. Dat heeft Petrus niet bereikt. Dat kan geen mens bereiken. Al denk ik, dan geloof ik voor mezelf dat Petrus hier alles gegeven heeft in zijn prediking wat hij had te geven. Aan zijn menselijke vermogens en aan de toerusting die de Heer in hem als schepsel gegeven heeft. En door de Heilige Geest ook nog een keer bekwaamd. Maar Petrus had geen enkele macht om ingang te vinden in de harten van die mensen. En om daar dat hart te vernederen en te verslaan. Maar de Geest werkte door. De Geest bracht dat woord van Petrus via het oor in het hart. De Heilige Geest sloeg die mensen in hun zekerheden. En ze waren ineens alles kwijt. En in de verslagenheid en in de verwarring van hun geest en in de ellende waar ze in één keer in geplaatst werden, doet de Heilige Geest ze de vraag stellen, wat nou? Wat moeten we doen? Zie je het? Kun je het je voorstellen? Dat een mens, al was er maar één, maar het waren er veel meer dan één. En één keer je naar Petrus toe komt. Petrus, wat moet ik nou doen, man? Wat je nou zegt, dat raakt me zo diep in mijn ziel. En ik moet je 100% gelijk geven. En ik voel het van binnen dat het waar is. Ik heb het altijd geprobeerd te ontkennen. En ik heb altijd geprobeerd allerlei verontschuldigingen bij de hand te hebben. Maar ik kan het niet meer. Wat moet ik doen? Zie je het? Er is wel wat te zien op Pinksteren. Verslagen mensen. Dat kwam de geest doen. En dan gaat Petrus verder met zijn preek en hij past het woord toe. En hij geeft een woord op zijn pas ook. Precies op zijn pas. Aan al die verslagenen van hart. En hij wijst ze op de Heer Jezus Christus. En dan zie je een volgende activiteit bij die mensen. Die wordt al genoemd als die dan zijn woord gaarne aannamen. Dus behalve bekering is er ook geloof. Want dat is geloof natuurlijk. Het woord van God gaarne aannemen. Het woord van God met je hart aannemen. Het woord van God in het binnenste des harten aannemen. Niet zomaar oppervlakkig erop afvliegen en zeggen, oh, belofte woord, te pas maar toe op jezelf en nou zit het weer goed. Nee, die je door het geloof in het binnenste des harten, in het binnenste van dat hart dat zo pijn doet, dat zo verslagen is, dat zo benauwd was, in het binnenste van dat hart dat woord als balsem uit Gilead aannemen. Als de vertroostingen des hemels. En zo die zaligmaker die voorgesteld wordt in het geloof. Omhelzen. Zie je dat? Dat daar mensen zijn. Op gebogen knieën. Benauwd van hart. En die nou mogen gaan geloven. En je ziet de gelaatsuitdrukking veranderen. Je ziet de pijn die ze van binnen voelen als het ware weg hebben. Nu ze horen van het geneesmiddel. Nu ze horen van de zaligmaker. Nu ze horen van de genade Gods die geopenbaard is. En die hun geopenbaard is. Terwijl Petrus daar stond met de uitgestoken vinger. Terwijl Petrus het zwaard diep in hun ziel stak. En de pijn veroorzaakte van wij hebben God op het hoogst misdaan. Is daar het woord van de vertroosting. Is daar de Christus der schriften. En hij wordt voor hun ogen geopenbaard. En ze beginnen hem te zien. Oh ja, ze zullen nog een heel leven nodig hebben om hem meer en meer te leren kennen. Maar daar was het dan toch. En ze vlogen op dat woord af. Van binnenuit gedreven, door de nood gedreven. En ze grepen dat woord van Petrus aan. Dat was het ook wat ze nodig hadden. Dat was het wat de Heilige Geest toen zo gepast in hun ziel indroeg. Ze namen het gaarne aan. Is dat ook geen illustratie van wat de Heilige Geest doet? Je zou het nog anders kunnen zeggen. En dan kom ik weer terug bij die tekenen die de komst van de Heilige Geest vergezelden en waarin het werk van de Heilige Geest eigenlijk ook uitgebeeld werd. Want zo moet je die tekenen dan wel zien. Niet alleen maar als prikkels om de mensen nieuwsgierig te maken en naar die bepaalde plek te gaan waar de apostelen waren. Maar je moet die tekenen ook zien als zichtbare uitbeeldingen, hoorbare uitbeeldingen van wat het werk van de Heilige Geest eigenlijk is. Want de Heilige Geest, pneuma, Griekse woord pneuma, het Hebreeuwse woord ruach, geest, merkwaardig. In het Grieks betekent pneuma ook wind. In het Hebreeuws betekent ruach. Wat geest betekent, ook wind. Het kon niet mooier. De Heilige Geest is als de wind. Zei de Heer Jezus dat niet toen ze op het platte dak waren, hij en Nicodemus in die nacht in Jeruzalem. En mogelijk dat ze toen de wind hebben gehoord. En Jezus moest aan Nicodemus uitleggen wat de wedergeboorte is. En hij kon tegen Nicodemus zeggen, luister, daar hoor je de wind. Waar komt die vandaan? Dat weten we geen van beiden. Waar gaat die heen? Dat weten we ook niet. Maar je hoort hem wel. Je hoort zijn geluid. Zo is een ieder die uit de geest geboren is. Zo. Wonderlijk, niet verklaarbaar. Soeverein. Maar echt. Reëel. Je hoort het toch. Je voelt het toch. Onweerstaanbaar. Zo werkt de geest. En dat is maar goed ook, want anders kwam het niet goed. En die verbrufferen verdeelde tongen als van vuur. De Heilige Geest werkt als het vuur. De geest der uitbranding wordt hij genoemd. En er moet wat uitgebrand worden, gemeente. Wat je er met water niet eens meer uitkrijgt. Dat moet het vuur eruit branden. Dat doet pijn. Zoals dat vuur niet alleen maar als vuur verbrandt en verzengt. En de ongerechtigheden eruit zoekt te branden. Zo is dat vuur aan de andere kant ook de bron van licht. En dan geeft de geest ook licht in je duisternis. En zo is dat vuur tegelijkertijd ook de bron van warmte. En zo geeft de geest ook warmte in de kilheid van de dood van je zondaars bestaan. Wat is de Heilige Geest dan komen doen? Van vijanden vrienden maken. En van zoekers van eigen eer, zoekers van de eer van de Here maken. Wat is de Heilige Geest komen doen? In de schakeringen, in de rijke schakeringen en de variatie van zijn goddelijk werk. In de menigerlei genade Gods. De Heilige Geest is dit komen doen. Zondaren deelgeven aan het heil in Christus. En dat maakt Pinksteren zo waardevol, gemeente. Dat maakt Pinksteren ook zo onmisbaar. En daarom kunnen we God er ook nooit genoeg dankbaar voor zijn. Dat hij het na kerst en na Goede Vrijdag en Pasen ook nog Pinksteren deed worden. En dat de Heilige Geest ook helemaal betrokken is geraakt op het zaligmakerswerk. De Geest die het uit Christus neemt. En het in zondaars harten toepast en verklaart. Nog twee dingen. Petrus spreekt hier, en dat heeft hij al vaker gedaan, en dat zegt het woord van God op verschillende andere plaatsen ook, over het komen van de Heilige Geest als over een uitgestort worden. Hij heeft dit uitgestort. Dat kun je je ook voorstellen. Dat is niet als een kraan die drup, 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 drup doet. Maar dat is een waterval. Wel eens een waterval gezien. Zelfs een kleine waterval geeft er al een beetje een indruk. Maar dan de watervallen van Schaffhouse of de Niagara Falls. Watervallen uitgestort. Dat wil zeggen, God is niet karig. God is royaal. Ook in de manier waarop hij het heil aanbiedt. Overvloed. Hun zal een schat van zegeningen in hem ten erfdeel zijn. U moet nooit, zeg dat nou ook eens tegen uzelf. U moet nooit klein van Gods genade denken. U moet nooit denken, het is maar voor die en die en voor mij zal het wel niet zijn. U moet nooit denken, ik zal er wel geen deel aan kunnen krijgen, want er is niet zoveel genade en God is zo uitgedeeld. Nee. U hoeft nooit te denken dat u geen vrijmoedig beroep mag doen op de bronnen van het heil zoals ze in God en in Christus zijn. Vraag er maar veel om. Jongens en meisjes, zul je het nooit vergeten dat er bij de Heere volop is ook voor jou. En dat je de Heere vrijmoedig mag vragen of hij het jullie ook wil geven. Want de Heilige Geest is uitgestort. En laten wij die stroom van de Heilige Geest nou niet met allerlei redeneringen afdammen en indammen. Want we doen hem er geen eer mee. En het kan wel wat lijken, al die redeneringen van ons. Maar we doen de Heere er oneer mee aan. Hij heeft zijn geest uitgestort. Aan de andere kant, er is sprake in onze tekst over dingen zien en horen. De dingen die gij nu ziet en hoort. Ja, er was dus toch wel wat te zien daar. Er was toch ook wel wat te horen daar. Maar dat was net niet genoeg. Toen Petrus dat zei, toen stonden ze daar nog. En toen had er nog geen woord uit hun mond geklonken, behalve die vragen, wat wil toch dit zijn? Nou, dat is meer dan niks, maar dat is niet zaligmakend. Zo kun je in de kerk zitten met een hoop verwondering, wat wil toch dit zijn? Ik begrijp het allemaal niet, maar dat is niet zaligmakend. Het is beter dan dat je helemaal niks zegt. Het is beter dan dat je je oren dicht stopt. Maar het is niet genoeg, wat wil toch dit zijn? Toen Petrus dit zei, jullie hebben het gezien en gehoord, toen waren zij nog niet waar ze wezen moesten. Wij hebben het vanmorgen, ik hoop het tenminste, gezien. Gehoord. We waren er weer vlakbij. Doordat de Heere er ons vlakbij neergezet heeft. Je hebt het nog weer een keer gehoord. Niet voor de eerste keer, maar voor de zoveelste keer dat de Heilige Geest gekomen is, uitgestort is, laat ik het woord nog maar een keer gebruiken, gekomen is om al het heil van Christus toe te passen, dat hij dat daar op de Pinksterdag ook gedaan heeft. Je hebt het nog eens een keer gehoord. God heeft gedacht aan zijn genade. De Heere is langmoedig, groot van goedertierenheid. Een mens, hoe verloren die ook is, kan zalig worden. De Heere heeft het heil van zondaren op het oog. Je hebt het weer gehoord. Je hebt het gezien ook. Ik hoop dat u het zag. En die mensen verslagen van hart op hun knieën voor Petrus. Wat moeten we doen? Mensen met vreugde in hun ogen toen ze het woord gaarne aannamen. Het heil is hun geschonken. Je hebt het gehoord, je hebt het gezien. Je was er vlakbij. Je stond aan de kant van de weg. Met eigen ogen gezien. En met eigen oren gehoord. Deelt u er nou ook in? Is het nou via de oorpoort, via de oogpoort naar het hart gegaan? Zodat het zien en horen overging in geloven. Gelukkig die mens die zo kan zien. Gelukkig die mens die op een gegeven ogenblik ook kan kijken met zijn ogen dicht. Omdat zijn geloofsogen openstaan. En die het zo mag zien. En die zo het werk van de Heilige Geest ook mag ondervinden, mag beleven, zien, horen in het geloof. Dat is de deel aan hebben. Mijn God, U zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan, van begin tot eind, verwerving en toepassing. Amen. Psalm 52, vers 7. Samen danken. Genadige God, laten we uw naam mogen danken nu wij vanmorgen weer een keer hebben mogen horen naar de betekenis van het heilsfeit van Pinksteren. Laten we u ook danken mogen, Heren, voor het feit dat dat ook geschied is. En dat dat in de Bijbel verteld wordt als een onomstotelijk feit. Dat de Heilige Geest kwam. Het wonder dat hij het werk ook weer op aarde voortzet. Het werk van Christus toepast, uitdeelt. En wat is ons dat ook nodig, Heren? We moeten daar ook oog voor krijgen. We moeten ook gaan zien dat de Heilige Geest net zo nodig was. En dat zijn werk net zo nodig is als dat de Heer Jezus en zijn werk nodig zijn. We moeten er ook oog voor hebben, Heren, dat als het niet zo zou zijn dat de Heilige Geest het deed, het dan nog een verloren zaak zou zijn, want wij kunnen het niet. En als wij het gaan doen, gebeurt het niet. Dan gebeurt het verkeerd, dan gebeurt het in de weg van zelfbedrog. Dan maken we onszelf wat wijs, dan maken we anderen wat wijs, maar dan is het nooit echt, nooit echt. Want het is alleen echt als het uw werk is. En u kan het, en u is de Heilige Geest er. En ik kwam, en is uitgestort. O Heere, geef dat we allemaal op dat werk van de Heilige Geest gericht mogen zijn. En laten we u, o Heilige Geest, mogen bidden. Om dat werk in ons aller leven te doen. U bent toch daartoe gezonden. U hebt het toch ook op u genomen. Kom, Scheppergeest, bezoek uw kerk met al het heil van Christus werk. Amen. We zingen uit de avondzang het laatste vers, zevende vers uit de avondzang. Thank you. Gaat dan heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.